enig werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 56, de eerste drie versen. Psalm 56, de versen 1, 2 en 3.
Thank you.
gezendbrief van mijn apostel Paulus aan Timotheus en daarvan het eerste hoofdstuk door vooraf de 12 artikelen van het algemeen christelijke geloof. Ik geloof in God de Vader, almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederopgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, en van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit 2 Timotheus 1. De Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil Gods naar de belofte des levens, dat in Christus Jezus is. Aan Timotheus, mijn geliefde zoon, genade, barmhartigheid, vrede zij u van God de Vader en Christus Jezus onze Heere. Ik dank God die ik dien van mijn voorouders aan in een reine conscientie, gelijk ik zonder ophouden uw gedachten ben in mijn gebeden nacht en dag. En zeer begeerig zijnde om u te zien als ik gedenk aan uw tranen, opdat ik mogen met blijdschap vervuld worden. Als ik mij in gedachten eens breng het ongeveins geloof dat in u is, het welk eerst gewoond heeft in uw grootmoeder Lois en uw moeder Eunice, en ik ben verzekerd dat het ook in u woont. Om welke oorzaak ik u indachtig maak dat gij opwekt de gave Gods die in u is door de oplegging mijner handen. Want God heeft ons niet gegeven een geest der vreesachtigheid, maar der kracht en der liefde en der gematigdheid. Ik schaam u dan niet voor de getuigenis onze Heere, nog voor mij die zijn gevangene ben, maar leidt verdrukkingen met het evangelie naar de kracht Gods, die ons heeft zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping, niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en genade die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen. Doch nu geopenbaard is door de verschijning van onze zaligmaker Jezus Christus, die de dood heeft teniet gedaan en het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht door het evangelie, waartoe ik gesteld ben als een prediker en een apostel en een leraar der heidenen. Om welke oorzaak ik ook deze dingen leid, maar ik word niet beschaamd, want ik weet wie ik geloofd heb en ik ben verzekerd dat hij machtig is. Mijn pand bij hem weggelegd te bewaren tot die dag. En houd het voorbeeld der gezonde woorden die gij van mij gehoord hebt in geloof en liefde die in Christus Jezus is. Bewaar het goede pand dat u toebetrouwd is door de Heilige Geest die in ons woont. En ge weet dit, dat allen die in Azië zijn, zich van mij afgewend hebben, onder welk is Figelius en Hermogenes. En de Heer geeft het huis van Onesiphorus barmhartigheid, want hij heeft mij dikwijls verkwikt en heeft zich mijner keten niet geschaamd. Maar als hij te Rome gekomen was, heeft hij mij zeer naast op gezocht en heeft mij gevonden. En de Heer geeft hem dat hij barmhartigheid vindt bij de Heer in die dag. En hoeveel hij mij te Efeze gediend heeft, weet gij zeer wel. Tot zover de schriftlezing zoeken wij de Heere aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, dat wij hier zitten, dat is uw langmoedigheid en voorzienigheid en genadige voorzienigheid. Want zolang wij uw woord kunnen horen verkondigen, kunnen horen proclameren, o, dat we ter harte nemen, dat we er acht op slaan. En dat we niet keren tot onze eigen gedachten. Want ach, wat een hopeloos gebied is dat. Het verstand van de mens en de gedachten van de mens. Maar dat we dat woord ingeplant krijgen. Opdat ons hart een woonstede zij van het geloof der genade Gods. Een woonstede zij des Heilige Geestes. wel ingeplant, wel ingeworteld in de wortel Davids. En die ook vruchten draagt. Wortelen schiet benedenwaarts, vruchten opwaarts. Heere, ach, wat kan het zicht daarop toch verduisterd zijn door onze zonde en ongeloof. Want het is geen pand dat wij bewaren. Maar gelijk de apostel zegt, het pand dat door u bewaard wordt in de hemel. En daar is het zeker en veilig. En gij deelt er ook van mee, want anders zouden we hier geen doorkomen hebben. Anders zouden we hier niet alleen struikelen, maar gedurig vallen. En zelfs afvallen, hoewel er geen afval der heiligen bestaat. En daarom bedient gij uw volk van onder het kruis met de kracht van Christus. Omdat we daaruit leven mochten, gelijk de apostel zegt, ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. En dat is geen kracht waarover wij kunnen beschikken. Maar dat zegt het geloof vanuit de bediening des Geestes. Heer, moet alles door het geloof staan. Er is geen redenatie over mogelijk. Geen wikken en wegen. Geen hink op twee gedachten. Maar wat in uw gedachten mocht door zijn opgesloten in uw vaderhart, in uw Christus. Omdat we als nieuwgeboren kinderen niet zouden afwijken, nog tot linker of de rechterzijde. Ga ons daartoe met uw heilig voor. Waartoe gij ook de prediking hebt ingesteld. Niet als een hulpmiddel, maar als de bron van zaligheid waarin Christus wordt geopenbaard als de wortel Davids, de bron van zaligheid, de fontein die gesteld is voor de ongerechtigheid van het huis van David. Oh, wat moeten we daar ons gedurig in bevinden, ons gedurig de voeten wassen en die gaven opwekken. Ach, wat een geheimenis. Want het geschiet niet door het doet dat er werd. En dat is enkel uw aandrijving, o lieve Heere, dat gij ons ook deze avond zo mogen aandrijven. Om uw woord recht te snijden. Om de barmhartigheid van uw ingewanden te openbaren in door Christus. Maar ook uw rechtvaardigheid. Want daar wordt in onze dagen zoveel gal over uitgesproken. Dat is met geen woorden uit te drukken. Het was ook al in de dagen van Paulus, Hymenius en Philetus. En hier worden weer anderen genoemd. Phygelus en Hermogenes, die van de waarheid en van het geloof zijn afgeweken. Logenende de opstanding der doden. En hoeveel ketters heeft Paulus al niet opgezond. Waarvan hij zegt, verwerp de ketterse mens naar de eerste en tweede vermaning. En dat noemen ze in onze dagen walgelijk. Heere, gij mocht die ketters die binnen die reformkerken slaan, gelijk we hebben opgezongen. Want zij lasteren en onteren uw naam. Die zij met vrome woorden verpakken. Want het wordt alles in onze dagen, alles wordt gediaboliseerd. Maar gij weet dat het op goddelijke wijze alles haarfijn te onderscheiden. De oogmerken te wegen, de harten te wegen. En er is geen ontkomen aan uw alwetendheid. Gij schrijft alles op in uw boek. En gij hebt de zonde uw volks hebt gij weggedragen in een zee van eeuwige vergetelheid. Ook de dagelijkse struikelingen neemt gij voor uw rekening. Maar het is in onze dagen zo profaan dat het niet een struikelen meer is, maar een leven in de zonde. Waarin de bestraffende man in de poort gehaat wordt met een dodelijke haat, waar ze alle pijlen op afschieten. En ze hebben het ten Heere Jezus gedaan. Want des te goed hij deed, des te meer gingen ze hem haten en zochten hem te doden. O lieve Heere, bewaar ons toch in uw hand. Bewaar ons toch, o alvermogend God. En geef gij die gezinnen die nog meeluisteren ook de kracht van uw genade. En dat ze zich mochten haasten en spoeden om hun levens wil, als zij nog onbekeerd voortleven, want dat kan geen uitstel leiden. Uw woord veroordeelt het ongeloof op alle bladzijden. Maar gij hebt ook het ongeloof van uw kerk voor uw rekening genomen. Niet om dat glad te strijken, maar om ze ervan te verlossen. Waar we ook door Christus, onze getrouwe zaligmaker, volkomen van verlost zijn. Alleen dat struikelen. Uw volk wenst wel zondeloos te leven, maar in Christus zijn we zondeloos. In hem zijt gij volmaakt. Ach, wat een vreemde leer is dat toch geworden. Wat een vreemd evangelie. En nochtans is het al eeuwen in uw woord geopenbaard. Door weinigen verstaan. En dat zal zo blijven tot aan de verleiding der wereld. Want het is een klein kuddeke. Het is uw vaders welbehagen u dit koninkrijk te leven. Heren, mocht u daardoor versterkt worden, ook in deze voorbereidingsdienst, waarin de heilige tafel klaarstaat bij leven en welzijn. Wees gij er de gastheer van. Want anders is alles leeg. Zonder uw aanwezigheid is alle godsdienst leeg, inhoudsloos. En zelfs de woorden die naar uw woord zijn uitgesproken, leeg. Maar vervul gij zelf het uwe en openbaar het in onze harten. Plant het in dat het er nooit meer zal uitgaan. En dat we het nooit meer zouden vergeten. God onze helper heten. Onze hoop en lust. Heer, geef ons dat in ons hart gedurig. Wakker het aan door uw Heilige Geest. Opdat we vurig van geest en van de ijver en van uw huis verteerd mogen worden. Gedenk de weduwe en de wezen. De zoveel wij leed en beproefden. Ook vanwege die tyrannieke maatregelen die gij anderzijds als een oordeel legt op al die kerken, maar ze spotten ermee tot op de dag van vandaag. Heren, kom er aan te pas. En bewaar uw ware kinderen onder het kruis in uw gunst en gemeenschap om Jezus wil gaan. Ja, dit hoofdstuk van Paulus, er staat zoveel ingeschreven wat hij ook in andere hoofdstukken van Timotheus weer met andere woorden zegt. Maar het is heel goed vanuit de gevangenis schrijft Paulus deze brief. Hij is een apostel, een geroepen apostel door Jezus Christus, van Jezus Christus, door de wil Gods. Naar de belofte des evangelies dat in Christus Jezus is. Om te verkondigen het evangelie der belofte Gods. Want het evangelie, daarin zijn de beloften vervat die in Christus Jezus ja en amen zijn. En deze brief is gericht aan Timotheus. Paulus was een oud man en Timotheus was nog een jonge man. Hij noemt hem mijn geliefde zoon, want hij had hem door het evangelie geteeld. Genade, barmhartigheid, die groeten is, daar zijn we ook helemaal vreemd van. Het heeft niks met overgeestelijk te maken. Dat zijn nou de ware groetenissen onder broeders. Vrede zij u van God de Vader en Christus Jezus onze Heer. Daar moeten we ook in geoefend worden, want als we dat overgeestelijk betitelen, dan is het te vrezen dat we het ware geestelijke leven helemaal niet hebben. Ik dank God, dien ik dien van mijn voorouders aan in een reine conscientie, gelijk ik zonder ophouden uw gedachten ben in mijn gebed dag en nacht en nacht en dag. Dus Paulus, die wist ook lasten te dragen, opdat zijn geliefde zoon Timotheus ook zou opwassen in de genade en kennis van Christus. En Paulus zegt zelfs zeer begeerig te zijn om u te zien, doch daar wordt de overgeestelijkheid in onze dagen afgebroken. U hoeft elkaar niet per se te zien, ja, maar Paulus was toch zeer begeerig om Timotheus te zien. Als hij gedacht aan de tranen van Timotheus, want het was een wederzijdse liefde, een wederzijdse band der volmaaktheid. Ze waren in Christus zodanig met elkaar verbonden en dan telt geen leeftijd meer. dan hebben de vaders de zuigelingen lief. En die weten ze ook in hun gebeden op te dragen. En gelijk ook hier geschreven staat, de tranen van Timotheus. Namelijk, die gij om mijnentwil dikwijls gestort hebt, horende van mijn verdrukkingen. En voornamelijk als geen van mij gescheiden was. Dus, als dat er niet is, dat is ook een toetssteen, hoor, wat hier geschreven staat. Dat is maar geen extra. Als je nou werkelijk mekaars lasten mag dragen, dan zoek je ook de genadetroon des Heren voor elkander om de verlichting van degene die verdrukt worden en om bijstand in degene die worden tegengestaan, want de soldaten van Christus worden overal tegengestaan. De secte van Jezus van Nazareth wordt overal tegengesproken en met name in onze dagen. En daarvan zou Paulus met blijdschap vervuld worden, als dat zou mogen geschieden, om ook elkaar face-to-face te ontmoeten. Want dat zegt hij op een andere plaats, ik zal u niet meer schrijven, maar u van aangezicht tot aangezicht, ja, dat is altijd, hoewel brieven ook kunnen leiden tot die inner cirkel van de gemeenschap met Christus en met elkaar. Als ik in mijn gedachtenis breng het ongeveinsd geloof dat in u is, daar was Paulus van verzekerd, het welk eerst gewoond heeft in uw grootmoeder Lois en uw moeder Eunice. Timotheus, die had Joodse moeders, Joodse grootmoeder, Joodse moeder en een Griekse vader. Maar dan staat er hier iets bijzonders, het geloof dat in u is, het welk eerst gewoond heeft. Het hart moet zijn een woonstede Gods. Een woonstede des geloofs. Het geloof moet in ons wonen. Als zijnde in een huis. Als zijnde in het huis des geloofs. Het hart is het huis des geloofs. Daarom zegt Paulus hier gewoond. Ja, dat is gedurig na geweest. Want hebt het geloof als gave Gods eenmaal die woonplaats in uw hart ingenomen. Dan gaat het er nooit meer uit. Hè? Want dat kunnen we verklaren. Op grond van de voorbeden van Christus, ik heb u voor uw gebeden, dat uw geloof niet zal ophouden. Dus gewoond, geworteld. Het geloof is maar niet een vluchtig iets wat vandaag wel en morgen niet. Nee, het woont in het hart. Het heeft een woonstede, zoals de Heilige Geest, de inwoning van de Heilige Geest, een woonstede heeft in ons, als wij Christus toebehoren. En het heeft ook gewoond in uw grootmoeder Lois en uw moeder Eunice. En ik ben verzekerd dat het ook in u woont. Dus dat is maar geen bravoertaal. Nee, dat spreekt Paulus uit bij God vandaan. Door de Heilige Geest in de zekerheid des geloofs. En hij was ervan verzekerd in en door Christus. Dat ook Timotheus tot ware gewoonte in wachten was. Om welke oorzaak ik nu indachtig maak dat gij opwekt de gave Gods. Opwekt de gave Gods. Opwekken, dat is aanblazen. Aanblazen. Hoe wekken we de gave op die God ons gegeven heeft? De genadegave bedoel ik dan. Nou, in de natuur, dan moet je je eigen oefenen met die gave. Want het is ook al verklaard in die gelijkenis van die 5 ponden, die 2 ponden, die 1 pond. En die ene man die begroef zijn 1 pond en het deed er niets mee. En we worden niet verweten dat we weinig ponden hebben, dat we weinig gaven hebben, maar het verwijt zal dan zijn, wat heb gij met het mijne gedaan? In de tijdelijke kunnen we ons oefenen met de gaven die we ontvangen hebben, dat is ook van de Heer. En de Heer schenkt ook natuurlijk de gaven, maar Paulus bedoelt hier de gave Gods, die in u is door de oplegging mijner handen. En we hebben u dikwijls verklaard dat de apostolische handoplegging gepaard ging met de gave des geestes, die dan ontvangen werd. Dat is nu niet meer zo, want die oplegging der handen, dat heeft geen geestelijke waarde meer. Het is alleen ceremonieel, dat is niet te veroordelen, maar als er maar geen wet van wordt gemaakt, maar het is in de Reformatiekerken tot een derde sacrament verheven, omdat er geen dominee kan worden bevestigd zonder handoplegging, dan is het een wet. En dan is het ook een derde sacrament. Rome heeft 7 sacramenten en de Reformatiekerk heeft 3 sacramenten. Minimaal, minimaal. Omdat de geest daaruit is weggetrokken, als ze er ooit is in geweest. wel in de hervormde kerk, hoe die kerk ook is afgevallen van de waarheid. Het was tot het laatste toe de planting gods, net als de Joodse kerk. En daarom weent de Heere over de Joodse kerk, Jeruzalem, Jeruzalem. Gij die de profeten dood en stenig, hoeveel malen heb ik u bijeen willen vergaderen, gelijk ik hen hare kiekers, maar hij heeft niet gewild. En wat zal dan het dorre geschieden qua kerk zijn, want alle plant die mijn hemelse vader niet geplant heeft, wordt uitgerukt in het vuur geworden. Ja, dat wordt door geen ene dominee genoemd, want ze durven het ook niet. Omdat ze weten dat ze lid zijn van een kerk wat niks meer te maken heeft met de planting gods. Het is niet Gods werk. Nou, wat moet je daar nog in zoeken? De sodomie is naar binnen gehaald. Gods volk kan daar niet kerken. Als je dat van wel beweert, dan ben je al een aardvlaar. Want Gods volk kan niet haar geweten pijnigen, blijvend pijnigen onder een valse prediking. Van vrede, vrede, geen gevaar. Waar de zonde geen zonde meer is, daar wordt ook niet recht gepredikt. Dat is helemaal niet de gemeente van Christus, want in Gods woord wordt niet zozeer van de kerk gesproken, maar van de gemeente Gods, van de gemeente van Christus. En het minimale criterium van de gemeente van Christus is waar twee of drie in mijn naam zijn vergaderd. Daar ben ik in het midden van hen als een die dient, ambtelijk, ook ambtelijk. Daar wordt het woord rechtgesneden, de sacramenten bediend. Want dat houdt het allemaal in. Daar ben ik in het midden van. Maar dan moeten minimaal twee of drie kinderen God zijn. Anders is er geen sprake van een ambtelijke vergadering. Van de curia kerk. Dat leert Gods woord. Dat leert Gods woord duidelijk. Maar de dominees zijn zo hoogkerkelijk geworden dat ze daar geen cent voor geven. Als er sprake is van twee of drie. Stel je voor dat dat letterlijk zo is. Twee kinderen God samen vergaderd. Christus in het midden. Het wordt geen eens erkend. Er wordt mee gespot zelfs. Ik heb het toch pas weer bewezen. Dr. P. de Vries, hoogkerkelijke man. Maar hij heeft de geest van Christus niet. Want anders zou hij die minimale kerk van Christus lief hebben met je ganse hart. Maar ze haten het. Ze belasteren het. Ja, en ik hoorde ook wel door die rondzending van die protestbrieven dat die maffia dominee zondag had gezegd over protestbrieven. Walgelijk. Ja, dat kan je doen. Maar straks sta je voor God. Straks sta je voor God. En er zal blijken dat als je werkelijk die bestraffende man in de poort bij God vandaan hebt gehaat, dan word je voor eeuwig verdoemd. Daar is geen ontkomen aan. Daar helpt geen bekering aan. Want al die claims die in onze dagen gemaakt worden, ik ben het eigendom des Heren, dat moet toch in de vrucht openbaar komen. En als die vrucht doornen en disselen zijn, dat zijn stinkende vruchten. Dus aan hun vruchten zult gij kennen. De boom wordt aan zijn vrucht gekend. En als je de volle raad Gods mag verkondigen, naar de mate des geestes die God gegeven heeft, dan noemen ze natuurlijk al die getuigenissen tegen de zonde. Dat wordt in onze dagen zo belasterd en verketterd, dat ik denk wel eens, jullie bedrijven de zonde tegen de Heilige Geest. Want God hebt hun gezonden en kracht de dwaling. Dan weet je niet meer te onderscheiden tussen zijn en schijn. Je weet de waarheid van de leugen niet te onderscheiden. Dat komt in alles openbaar. Want het kwade wordt goed geheten, het goede kwaad. Maar hier wordt Timotheus aangezet door Paulus. Dat gij opwekt de gave gods. Dat is niet door het doet dat er wet. Dat is niet een blaasbalg pakken en even oppompen. Nee, nee. Dat geschiet door het gebed. Dat geschiet door de smeekbeden. Of de Heere die opwekking wil bewerken van de gave gods die in u is door de oplegging mijner handen. Dat is puur apostolisch door God geboden. En dat is lifelong geld. Als er een zendeling natuurlijk zegt ik ben zendeling geweest, dan weet je al dat het nooit van God geweest kan zijn. Want zendeling ben je voor je leven, je bent leraar voor je leven. Ambtelijk wordt Gods getuige geroepen voor het leven aan deze zijde van het graf. Het gaat tegenwoordig allemaal met het maken en het verlopen van een contract. Nou, daar heb je al het bespottelijke. Ik weet het nog bij Zevenberg, die kwam terug op China. Want het contract was afgelopen. Mensen, je gaat je eigen toch echt bedriegen als je denkt dat dat ook nog van God is. Dat heeft niks met een goddelijke roeping te maken, helemaal niks. Maar Timotheus, die, want we komen er nog op in de versen die volgen, Dat het van de Heer is, dat het een goddelijke roeping is, zowel van Paulus als Timotheus en natuurlijk van vele anderen. Want God heeft ons niet gegeven, nog even denken aan die opwekking van die gave Gods. Want God heeft ons niet gegeven een geest der vreesachtigheid. Geen wereldse geest, geen geest van vreesachtigheid, geen dienstbare geest. Want die oude mens onder de wet heeft die dienstbare geest. En die wordt aangedreven door het doet dat der wet, terwijl die dat nooit vervult. En dan blijft hij, zolang die onder die wet blijft, blijft hij onder de vloek, onder de toorn Gods. En daar sterft hij in als die niet met God verzoend wordt. En dat geldt ieder mens hoor, dat geldt echt ieder mens. Want als we het hebben over die oude mensen, hoeven we niet naar buiten te kijken. Maar dan moet je je eigen onderzoeken. Ben ik nou werkelijk door de wet gestorven? Daar word je geen pilaarheilige van. Want Paulus zegt het. Toen hij dat eenmaal kende, dat hij nog geheel vleeselijk was. Ziende in de spiegel van de wet. De wet is geestelijk, maar ik ben vleeselijk. Verkocht onder de zonde. Als hij daar maar enigszins boven uitgroeit, dan ben je onuitstaanbaar. Dan ben je onuitstaanbaar, want ook als hij zogenaamd voor de waarheid strijdt, komt dat niet voort uit de vernedering. Ik geloof niet dat er één dominee is die tot de hel toe vernederd is. Ik ben natuurlijk niet alwetend, maar je hoort in onze dagen niks meer. Dus wat er niet is, komt er ook niet meer uit. Vroeger had je nog getrouwe getuigen gods onder de oudvaders. Publieke getuigen gods. Bijvoorbeeld Willem Theling, die getuigde publiek tegen een goddeloze burgemeester. Nou, dan noem ik één voorbeeldje. Maar dat hoor je in onze dagen hoor je helemaal niks meer. Hoor je helemaal niks meer. Nee. En publieke zonden op het publiek worden bestreden, dat wordt ook belasterd. Want die dominees komen wel erachter dat het hen betreft, dat zij dat hoogkerk wordt, de Sanhedrin zijn. Want als dat getuigenis van een van die protestbrieven walgelijk zou zijn, daarmee zeggen ze ook tegelijkertijd dat het wee u van Christus tegen de fariseeën walgelijk is. Dat de reden van Stefanus tegenover dat Sanhedrisme walgelijk is. Dat het getuigenis van de getrouwe profeten des Heren walgelijk is. Als Micha zegt, ik ben zeer dapper in de Heren om Jacob te verkondigen. Zijn zonden is er als een overtreding, dat noemen ze in onze dagen walgelijk. Hoe komen die maffia dominees eigenlijk in die kerken? Nou, dat is een oordeel gods, want met al die valse handreikingen zorgt de Heer er ook voor dat die kerken uittuilen van de valse leraars. En ik heb al gezegd, daar kan Gods volk niet meer in wezen. Want op bevel van Christus moeten ze daar uittreden, dat wordt allemaal Babylonisch dan. En als je erin blijft, dan heb je gemeenschap met hun zonde en dan zal je ook van hun plagen ontvangen. En dat zie je in onze dagen, dat oordeelsproces zie je in onze dagen voltrekken in al die kerken. In al die kerken. Want het komt allemaal voort uit vrees, uit zelfbehoud, uit eigenliefde. Nee, zegt de apostel, God heeft ons niet gegeven een geest der vreesachtigheid, maar der kracht en der liefde en der gematigdheid om ook tegen de roepende zonde te getuigen van kerkland en volk. Als dat niet meer zo is, mensen, dan moet je je Bijbel verbranden. Dan moet je eigenlijk nog een christen meer doen. En dan vervolgt Paulus, schaam u dan niet voor de getuigenis onze Heren. Wat is dat, de getuigenis onze Heren? Dat is het woord Gods. Want hij zegt hier, legt hij de nadruk op het evangelie, maar op een andere plaats, je moet de tota scripturen altijd in gedachtenis houden. Op een andere plaats zegt hij, predik het woord. De totaliteit van het woord. En daar is de wet niet van afgescheiden. Nou. Ik heb vanmorgen al gezegd, ik hoor die Henk van der Belt nog zeggen in Montfort, de wet preken is niet meer nodig, want dat weten de mensen al. Alleen. Al vandaar dat de Heer Jezus die Samaritaanse vrouw de wet heeft gepredikt in al zijn schakeringen. Want het mens moet eerst ontdekt worden aan haar hoerachtige bestaan. Anders houdt de mens alles onder tafel. Een onontdekt mens houdt alles onder de tafel. Doe alles in de doofpot. Met name van zichzelf. Maar ik zal je wel dit vertellen. Als genade eenmaal verheerlijkt is in je leven, dan kan je niet meer over de zonde heen leven. Dat zal ik je wel echt vertellen. En alle dominees kunnen het. Want ze hebben een geest der vrijzachtigheid. Ze hebben een dienstbare geest. Ze willen de kerk dienen. Ze willen zichzelf dienen. Ze hebben die dienstbare geest van die oude mensen. Kom in alles openbaar. En ze zullen het in de eeuwigheid nooit erkennen. Dat betekent ook dat ze zich in de eeuwigheid nooit zullen bekeren. Maar ze missen de kracht en de liefde en de gematigdheid. Want om de waarheid te preken hoef je echt niet te schelden. Ja, er bestaat een vleeselijk schelden en een geestelijk schelden. Daar heb ik ooit eens een artikel over geschreven. De Heere scheld u, geen Satan, de Heere scheld u. Dat is het ware geestelijke schelden. En dat moet ook in de prediking tot uitdrukking komen. Want de mond der leugensprekers moet gestopt worden. Dat gebeurt op het gezag des Heilige Geestes. Als ze je terugschrijven, dan heb je wellicht niet goed geschreven. Je moet de pijlen afschieten tussen de nagel en de vinger. Dat komt er heel nauw op aan. Dat komt er heel nauw op aan. Je kan maar niet schieten in de wilde weg. Kijk, deze taal die haten ze ook. Hè, want we zeggen dominees op het ontvangen van zo'n protestbrief. Ja, het mooi naast je neerleggen, want dat is niet geschreven naar de geest van het evangelie. Dus we weten zelf niet wat het evangelie is. Want ze hebben allemaal van het evangelie een nieuwe wet gemaakt. Allemaal aan de slagregel. Luister het maar op. Als je daar de geestesgaven niet voor hebt, dan heb je geen genade en dan zou je het ook niet kunnen opluisteren. Want al die valse leraars nemen ook al die vrome woorden in de mond. Die zingen ook al die psalmen die we net gezongen hebben. Denk erom, daar moet je acht op slaan. Maar niet iedereen die zegt, Heere, Heere, zal ingaan in het koninkrijk der hemelen. Gods volk, de bede van Gods volk is dat. Maar ook de bede van de huichelaar. Maar niet iedereen die daar zegt, Heere, Heere, zal ingaan in het koninkrijk der hemelen. Het is niet al Israël wat Israël heet. Dat zou eens een wonder zijn. Als je nog eens een echte mocht tegenkomen. En dan bedoel ik niet halfbekeerde mensen. Dat is niet echt. Dat is allemaal schijn. Nogmaals, Romeinen 7. Dat is toch wel een van mijn lievelingshoofdstukken in de Bijbel. Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Dat is de hoogste stand van het geestelijke leven. Ja, sommigen zeggen dat zei Paulus voor zijn bekering. Dat is niet waar. Nou, want de wet die was al op bezoek geweest. Romeinen 7 vers 9. Want toen het gebod kwam is de zonde wederlevend geworden. Dat ik ben gestorven. Daar moet je die predikanten mee confronteren. Vertel me daar eens wat van. Als ze dan de deur dichtklappen. Ik heb vanmorgen u de gelijkenis gepreekt van die leviet en die priester die tegenover die halfdode man voorbij gingen. Dan bedrijven ze die zonde. Dan gaan ze tegenover je voorbij. Want ze zeggen mijn bekering is niet belangrijk. Maar ze zijn helemaal niet bekeerd. De geest der vrijzachtigheid slaat de deur dicht. Want dan gaat het ineens niet om hun bekering, maar dan gaat het om het woord. Dat doen die priester en die viet. Ja, je moet maar bij het woord blijven hoor. Schreeuwen ze die geval of doodgeslagen man onder in de bergdoek. Blijf maar bij het woord hoor. Sla maar geen acht op die brieven van mensen. En dan moet je wel acht slaan op die menselijke prediking van hen. Ze maken het zelf belachelijk. Ze maken alles belachelijk in onze dagen. De ware godsdienst wordt door de schijngodsdienst belachelijk gemaakt. Door Van der Staaij belachelijk gemaakt. Maar daar hangen we wel een prijskaartje aan. Want de Heer komt dat wel te straffen met tijdelijke en eeuwige oordelen. We hebben ons voor het getuigenis onze zeren, dus voor de totaliteit van Gods woord, wet en evangelie niet te schamen. Nog voor mij, dus nog voor de broeders die zijn gevangenen ben, de gevangenen van Christus. En nou komt er ook weer een waarachtige toetssteen. Maar leidt verdrukkingen met het evangelie naar de kracht Gods. Er is geen dominee die het kent. Dan leidt er geen verdrukking. Dat betekent, dan verkeer je onder het heilige kruis van Christus. Dat bedoelt Paulus hier te zeggen. Want Gods volk voor de lijden geheiligd. Dat is niet een ziek been of een ziek bed. Dat heeft er niks mee te maken. Lijden, wat Paulus hier bedoelt te zeggen. Leidt verdrukkingen. Dat is de aanvallen van de Satan. De aanvallen van de godsdienst. De pijlen van de boze. De lasteringen waarmee ze Christus gelasterd hebben. En de vervalsingen van Gods woord. Om daaronder te verkeren, dan gaan er zwaarden door je ziel. Dan krijg je dolken in je rug. Niet om de slachtoffer te spelen, Paulus zegt. Leidverdrukkingen. En wees daaronder verheugd. Want dan word je waardig geacht. Net zoals de apostel Petrus en Johannes verblijd waren. Dat ze waardig geacht werden om in zijn naam te lijden, om voor zijn naam te lijden. Nou, als er iets wordt gehaat in die huidige Reformkerken, dat is het lijden onder het kruis. En, nogmaals, het kruis van Christus. Want ze hebben de ergernis van het kruis teniet gedaan. Dat heeft Timotheus niet gedaan. Dat heeft Titus niet gedaan. Dat hebben de apostel niet gedaan. Dat hebben de profeten niet gedaan. Nee. Dan krijg je net de Stefanus de stenen naar je hoofd geslingerd. Als hij het recht gods verdedigt tegenover de valse leringen. Want dat noemen ze walgelijk in onze dagen. Kijk, die dat doen, dat zijn maffia-dominees. Want die zondag, die witwast ook die topcrimineel, Bill Gates. En dat doet hij met meer van die criminelen. En die mensen bezitten de vooraangestoelte van de Refo-synagoge. Ze worden niet onder de tucht gezet. Die professor Huiver, die kan zo'n spotboek schrijven van Maria. Er heeft geen ene domineestem tegengeklonken. Niet één! Ook niet die van Roodzand. Dat vind ik een schande op zich hoor. Dat is echt een schandaal. Die man die wordt er ook nooit op aangesproken. Ze denken dat dat normaal is om een beetje daarover te zwijgen. Over die roepende kerkzonde. Maar dat is abnormaal. Dan ben je echt sick. Net zoals hier. Die blafkees. Allemaal die dingen van die trucers verdiaboliseerd. Dat is dictatorial sickness. Niks anders. Want er wordt natuurlijk nou gezegd, we moeten jullie vrijheden ontnemen voor je eigen veiligheid. Ik hoor Hitler al zeggen, dat is exactly wat hij heeft gezegd. Ik hoor Hitler het zeggen, want dat zei Hitler precies hetzelfde. En die nazi-geesten die zijn weer springlevend geworden overal. En de dominees hebben het niet in de gaten. Echt, ze weten nergens van. En als je ze dan een beetje met de waarheid confronteert, dan beginnen ze ook nog van zich af te trappen. En dan beginnen ze ook het werk gods nog te lasteren in je. Dat betekent dat ze nooit tot de hel toe vernederd zijn. Want ben je tot de hel toe vernederd, dan kan je niet meer het werk gods lasteren. Dat kan ik je wel verzekeren. Dan heb je diegene lief die moeten zuchten onder het kruis van Christus. Niet met wettische zuchtingen. Maar dan ga je uitzien naar de wederkomst van Christus. Onder het heilige kruis. Naar erfgoed hier boven het vaderhuis. Dat kan je toch verstaan. Lijdverdrukkingen, dat is een award voor de geroepen getuigen van Christus. Met het evangelie naar de kracht gods. Dus het gaat gepaard, lijdverdrukkingen, om Christus wil, gaat gepaard met de prediking van het evangelie. Al ondervind je geen verdrukkingen, geen aanvallen, geen belasteringen, dan preek je niet bij God vandaan. Dan preek je het woord niet recht. Stefanus kreeg de stenen naar zijn hoofd omdat hij recht had gepredikt. Dat is in onze dagen echt niet veranderd. Die Refo-kerken puilen uit van het sanhedrisme. En ik zou geen dominee daarvan willen onderscheiden. Ze behoren er allemaal toe. Wat dat betreft, Gods volk wordt dagelijks door die lui verraden. Door die hele Refo-priesterschuil. En dan moet ik ernstig voor waarschuwen bij God vandaan. Daar ben ik toegesteld. Naar de kracht gods leidt verdrukkingen. Met het evangelie, naar de kracht gods. Dat is dat God u sterkte verleent om die verdrukkingen lijdzaam en standvastig te verdragen. Niet in onze eigen krachten toe te schrijven om het te dragen, maar door en naar de kracht gods. Zoals Paulus het zelf zegt, ik vermag alle dingen door Christus die mijn kracht geeft, maar dan is die ook je kracht geworden. De opstandingskracht van Christus is de zaligheid van Sion. Dan ervaar je ook die kracht Gods. Wanneer heb je je laatste godsontmoeting gehad? Dat zou toch verteld moeten kunnen worden? Je moet toch rekenschap kunnen geven van de hoop die in je is? Ik heb het van de week nog mogen beleven. In zijn beide handpalmen gegraveerd. Dat is de kracht Gods. Dat is de kracht van het evangelie. Dat is de kracht van Christus. Dat is de source, dat is de bron. Waaruit Gods volk leeft. Je leeft toch niet van algemeenheden. Je leeft toch niet van een conclusiegeloof. Dat is echt verschrikkelijk als dat zo is. Ontwaak gij die slaapt en sta op uit de doden. En Christus zal over u lichten. Maar nu komt Paulus op te vertellen hoe het allemaal gegaan is. Hè? Want met name de apostel Paulus die legt op elke detail nadruk. Hij slaat niks over. Want hoe is dat allemaal mogelijk om verdrukkingen te lijden met het evangelie naar de kracht gods? Wel, zegt Paulus, hij die ons zalig heeft gemaakt en geroepen met een heilige roeping, niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en genade die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen. Wat wil Paulus hier zeggen? Hij heeft ons zalig gemaakt, daar gaat een roeping aan vooraf. Een krachtdadige, inwendige roeping. Er komt geen mens spontaan door het geloof. Ook Abraham, er staat van geschreven, Abraham geloofde God. En het is hem tot rechtvaardigheid gerekend. Wie was eerst, Abraham met zijn geloof of God? God! Want de Heer had gesproken, ik ben uw schild, uw loon zeer groot. En toen volgde die belofte, en in uw zaad zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. En dan volgt, en Abraham geloofde God. Abraham geloofde een sprekend God, geen zwijgend God. Ja, er is ook geloof in een zwijgend God. Als de Heer openbaart, ik zal zwijgen in mijn liefde. Dat is het hoogste spreken des Allerhoogsten. Dat is maar voor degene die het verstaan en die de kracht daarvan hebben ondervonden. En gedurende ondervinden. Hij heeft ons zalig gemaakt. Hij heeft ons geroepen in de tijd. Ons uitverkoren van eeuwigheid. Dat hoort er allemaal bij. Hij heeft ons zalig gemaakt. En geroepen met een heilige roeping. Ja, de kanttekenaren zeggen hier. Dat is van die roeping die in zichzelf heilig is. En die ons roept tot heiligheid. Dat heeft er helemaal niks mee te maken. Helemaal niks mee te maken. Ik ga vele keren niet met de kanttekenaren mee. Omdat ze gewoon... ernaast zitten, ze zitten er gewoon naast, dat leert de Heilige Geest niet, die heilige roeping, dat wil zeggen dat Christus ons geroepen heeft, dat hij het voor ons is, dat is die heilige roeping. En dat betreft de wijsheid Gods die Christus is, de rechtvaardigheid Gods die Christus is en de heiligheid Gods, want hij is ons geschonken tot wijsheid van God, tot rechtvaardigheid, tot heiligmaking, tot volkomen verlossing. Daarmee wordt de kerk geroepen. Daarmee worden al Gods kinderen geroepen. Met die inwendige roeping. Zoals Abraham geroepen is uit het graf van het Ur der Chaldeeën. Mag ik het zo eens zeggen? Want zo is het. Elk kind van God wordt uit het graf geroepen. Uit het graf van zijn Adams bestaan. Levi werd uit het graf, uit het voorportaal van de hel geroepen. Met deze woorden, volg mij. Als je dat te kort vindt, als je dat te goedkoop vindt. Dan moet je eigenlijk nog geen christen meer noemen, want dan ken je de kracht van het evangelie niet. Dan ken je ook de stemmen des zoons van God niet, want dan ga je alles laden op je geloof. Maar daar kom je bedrogen mee uit. Daar kom je bedrogen mee uit. Want het geloof in zichzelf is inhoudsloos. Ja, ik moet het zo wel even nadrukkelijk zeggen. Het geloof op zichzelf doet niks. Nou, de Heilige Geest werkt door het geloof. Het geloof is de aannemende daad van wat Christus een ziel schenkt. Waarmee Christus een ziel roept, dat kan niet anders ontvangen worden dan door het geloof. Maar ik hoorde die Henk van der Belt ook in Van der Groe roemen, want Van der Groe die zegt dat het gelovig aannemen van de belofte Gods, ik vind dat een ontzettend ongelukkige uitdrukking. Want dan heeft Van der Groe het niet over de schenking. Als je nou werkelijk bij het woord wilt blijven, dan moet je ook die uitdrukking overboord werpen. Want zo werkt het niet. Zo werkt het niet. Er bestaat geen aannemen des geloofs zonder de schenking. Forget it. Een aannemen des geloofs, daar gaat een belofte in de toepassing aan ten grondslag. Als dat niet meer zo is, mensen, dan ga je eigenlijk toch echt voor eeuwig bedriegen. En dat geldt ook voor een belofte in de tijd. Je kan niet zeggen, ik geloof dit of dat. Dan ligt altijd een belofte aan ten grondslag. En zeker voor de zaligheid, hij heeft ons zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping. Dan bedoelt Paulus die krachtdadige inwendige roeping, waarmee hij zelf is geroepen. Roeping, rechtvaardiging, heiliging. De inwendig krachtdadige roeping, zoals we Levi volg mij, dat is levendmaking, wedergeboorte, rechtvaardigmaking en rechtvaardigverklaring. Dat is alles in één. Kijk maar, uit zijn wonden vloeide bloed en tegelijkertijd water. Rechtvaardiging en wedergeboorte. Hoort altijd bij elkaar. Kun je nooit één seconde scheiden. Eén volgt niet op elkaar. Nou, dat is ook met de heiligmaking zo. Dat volgt niet op de rechtvaardigmaking. Dat is allemaal onzin. Roomse onzin is dat. Dat komt ook uit Christus voort. Hij heeft ons geroepen met een heilige roeping. Ik ben het voor u in alle delen. Want hij is ons geschonken als een volkomen zaligmaker. Die ook volkomen zalig maakt. Van degene die door hem tot God gaan. Die ons heeft zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping. Niet naar onze werken. Niet overeenkomstig het doet dat de wet. Want door de wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden. Maar naar zijn eigen voornemen en genade. Die ons gegeven is in Christus Jezus. Dat is genadig voornemen, welks enige en eerste bewegende oorzaak is de onverdiende genade en barmhartigheid Gods. Hoe wordt die geopenbaard? In de roeping. Daarin komt de Heer zijn genade te vermaken aan verloren, uitsluitend aan verloren zondaren. En die weten ervan, ik lag gekneld in banden van de dood. Daar de angst der hel mij alle troost deed missen. En die gaan ook de straf eigenen. Want als mijn volk zich schuldig zal kennen en een welbehagen krijgt in de straffen hun ongerechtigheid, dan zal ik er mijn verbond gedenken. Dat is niet voorwaardelijk. Zo gaat het. En zo de Heere werken, willen ze niks meer van weten. Want dan zeggen ze, dat zijn allemaal lasten die te zwaar zijn om te dragen. Kijk, daar stelen ze de woorden van de apostel Petrus. Ja, die dat zegt tot de wettische joden, tot de judaïstische joden. Wat legt gij de mensen last op die te zwaar zijn om te dragen in Handelingen 5:10 tijdens dat apostelconvent. En dat nemen ze in de mond, maar in een valselijke zin. He, want als je maar iets wat die werking van Gods Heilige Geest, waarom heeft Christus de tweede trooster gezonden? Ik zal u van de Vader zenden, de tweede trooster, en die zal het ook het mijne nemen en het u verkondigen. En de Heilige Geest, waartoe is die gekomen? Om de wereld te overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Daar wil men niet meer van weten, alleen maar van evangelie en geloof. Die gaan zich echt werkelijk voor eeuwig bedriegen. Want er is nog geen plaats voor gemaakt. Dat is maar aangenomen zonder de schenking. Daarom vind ik die uitdrukking van de groep. En ik weet dat hij dat zo zegt. Want ik heb ook zijn boeken. Maar dat zijn hele ongelukkige uitdrukkingen. Dat mag hij zo niet bedoeld hebben. Dat maakt niet uit, maar hij heeft het toch ondertussen wel gezegd. En ja, als Van der Groen natuurlijk met die wet aan de gang gaat, daar weet hij ook geen raad mee. Want ook heeft hij die orde geleerd, geloof rechtvaardig maken. Dat leert Gods woord niet. God is een God die de goddeloze rechtvaardigt. En als je daar geen kennis aan hebt, dan zit je altijd te sjoemelen. Nou, ik zeg niet dat Van der Groen geen kennis aan heeft, maar hij heeft zijn eigen niet bijbelstheologisch uitgedrukt. Nee, ik vind hem ontzettend. Waardeer ik hem in zijn biddagpredicaties, waarin hij getuigt tegen de zonde van kerk, land en volk. Maar theologisch was hij toch niet zo als bijvoorbeeld een man als Kolbrugge. Nou, dat kun je niet zeggen, want je moet daar ook wel onderscheid in maken. En eerlijk onderscheid, gegrond op Gods woord. Dat betekent niet dat je mensen dan ineens overboord werpt. Nee, maar die moeten wel gecorrigeerd worden, net zoals Aquila en Priscilla. Die vrijmoedige Apollos nader onderwezen, ze namen hem in huis. Want Priscilla mocht dat niet publiek doen, omdat ze een vrouw was. En ze namen hem in huis en onderwezen hem en legden hem de weg Gods bescheidenlijker uit. Kijk, dus als je daar een vijand van bent, dan moet je ook Aquila en Priscilla overboord gooien. En Paulus die doet hetzelfde met Timotheus. Die legt hem de weg Gods bescheidelijk nader uit. Dat is altijd nodig. Daar kom je nooit in uitgestudeerd. En die dominees die zijn natuurlijk zo hiërarchisch geworden als Rome. Want er zijn er ook die zich strikken letterlijk. Dan doen ze net of dat ze een bisschop zijn. Hè, met allerlei truitjes en kleding. Dat is echt bespottelijk. En dan trekken ze ook nog van die gewaden aan, waarin ze meer lijken op de duivel. Hè, als op een gezant van Christus, zo moet ik het maar zeggen hoor. Want die kerkelijke hiërarchie, die kerkelijke cultuur, ik geef er nog geen cent voor. Typisch Nederlands, want als je natuurlijk een wereldwijde blik hebt gekregen, en je durft daar nog eens erf en koot op te zeggen, niet vaccineren is typisch Nederlands. Horen de mensen dit niet? Nee, schijnbaar niet, want er komen geen tegengeluiden. Ik hoor geen tegengeluiden, op geen enkel vlak. Het blijft doodstil. Hier is dit land nog vol met geuzenbloed. In horizontale zin. En dat waardeer ik sterk. Maar in Nederland, ze staan net op het binnenhof. En de politie zegt, we gaan jullie verwijderen. En ze vertrekken allemaal. Nou mensen, doet de deur dan maar dicht. Want daar komt nooit iets van terecht. Die hebben een geest der vreesachtigheid. Die willen natuurlijk ook wel bij die helden hier in Canada gerekend worden. Maar ze zijn het niet. Nee. Dat komt openbaar, hè? Door welke geest wordt een mens gedreven? Hier komen de cowards ook wel openbaar. Kom allemaal openbaar, een mens openbaar zichzelf. Ze worden gedreven door de geest der vreesachtigheid. En die mensen bedienen zich altijd van bluffpraat, moet je maar op letten. En dat kan nog heel vroom klinken. Kan zelfs zeggen, ik weet het van de Heer. En ze zeggen zomaar wat, het is allemaal uit de lucht gegrepen. En wat ze gezegd hebben, ik hoorde die Henk van der Belt nog zeggen, ik heb nooit gezegd, dat is maar uit de lucht gegrepen, want hij heeft wel letterlijk gezegd, er is nog een krantartikel van, dat een christen de Roomse mis wel mag bezoeken. Hij zegt, daar zie ik geen kwaad in. Heeft hij gezegd. En net als professor van de Beek, Avond Beek, die heeft gezegd dat wat de Heidelberger Catechismus een vervloekte afgoderij noemt, met betrekking tot de Roomse mis, hij zegt dat moet uit de catechismus verwijderd worden. Dat kan je zo niet zeggen. Nee, zo moet het gezegd worden. Kijk, alles staat onder vuur wat goddelijk is in onze dagen. Gods woord, die vervloekt dat, die vervloekte mis van Rome. Dat is echt een verschrikkelijke afgoderij. Net zoals het ambt van de paus. Dat is de hoogste godslastering die er bestaat. Dat is de zonde tot de dood. Er is er echt geen één dominee die dat durft te beweren. Nee, ze bedekken liever die pedo-doofpotten van het pausdom. Want de paus die heeft natuurlijk ook het homo zijn ingezegend. Die verschrikkelijke, ja, het zijn allemaal verschrikkelijke pausen, want ze bezondigen zich allemaal met de zonde tot de dood. Je mag er geen eens voor bidden. En als je het doet, ben je echt een verdoemde huichelaar. Maar Gods woord die verbiedt dat. De apostel de liefde die verbiedt dat in de naam van Christus. Hij zegt, ik zeg niet dat u bidden zal voor degene die de zonde bedrijven tot de dood. En hoe wordt die paus verheerlijkt? Met name door die professor Huigen. En als hij daartegen inschrijft, dan noemen ze dat walgelijk. En al die dominees vinden dat walgelijk. Want die zondag die verwoordt al die dominees. Ik weet zeker dat al die dominees dat walgelijk vinden. Ja, die roodzand. Die viel er dan ook bovenop. En misschien is die dominee wel echt bekeerd, maar ik ken toch in zijn roeping, niet dat ik daar keurmeester in ben, maar het komt openbaar. Als hij nalaat, als hij het kan nalaten om te getuigen tegen de roepende zonde van kerkland en volk, heb je geen goddelijke roeping, heel eenvoudig. En dan doe je net hetzelfde als Piet de Vries, dan kus je die VU-crucifix als het je goed uitkomt. Dat zijn allemaal dingen die gebeuren. Het zijn ontzettende dingen. Godslasterlijke dingen. Het wordt allemaal glad gespreken. Dus op grond daarvan zeg ik, er is niet enige roepenknecht binnen dat regelmaat. En ze zijn er opnieuw. Wat je ervan maakt, maak je ervan. Die ons heeft zalig gemaakt, zegt Paulus. Dan noemt hij toetssteen op. Geroepen met een heilige roeping. Dan heb je niet meer die geest der vreesachtigheid. Niet meer die wereldse geest. Maar dan heb je de geest die uit God is. Dan heb je ook die dienstbare geest niet meer van die oude mens onder de wet. En die alles wil vervullen met de doe-dat-der-wet. Daar ben je van verlost, daar ben je aan gestorven. Maar dan leef je door de kracht van het evangelie. Dan leef je door de kracht en der liefde en der gematigdheid. Doch nu geopenbaard is door de verschijning van onze zaligmaker Jezus Christus. En wat wil Paulus daarmee zeggen? Namelijk in het vlees, in zijn eerste komst. Ja, ja, hoop eens even. Doch nu geopenbaard is door de verschijning van onze Heer. Hij spreekt vanuit de toepassing. Hoor. Paulus spreekt vanuit de toepassing. Hij doet geen algemeen beroep op de komst van Christus in het vlees. Dat is wel de grond. Dat is wel de grond. Want de verwerving van Christus is de grond der zaligheid. Maar de toepassing, als die niet volgt, dan kan die grond der zaligheid er zijn en dan ga je toch voor eeuwig verloren omdat je er geen deel aan hebt. Dan moet de persoon ook deel krijgen aan de verschijning van onze. Hij moet verschijnen aan het firmament van onze zielen. Zoals Paulus zelf zegt, heb God belieft zijn zoon in mij te openbaren. We zullen er eerst maar weer eens van zingen, gemeente. En wel dat vierde en vijfde vers, ik wil dat vijfde vers niet overslaan, omdat daarin zo de Heer verheerlijkt wordt. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Mijn tranen heb geen nieuwe fles vergaard. Is zijn getal niet in uw boek bewaard. En ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Vertrouw op God door geen vrees gestoord. Wat sterveling zou schenden. 4 en 5 van Psalm 56. Thank you. beslissing der zaken, want hij getuigt dat Jezus Christus, die de dood heeft niet gedaan, dus dat is de eeuwige dood, en het leven en de onverderfelijkheid aan het licht heeft gebracht door het evangelie, dat betekent niet dat de eeuwige dood niet meer bestaat. Dat betekent het niet, dus hij spreekt hier wel degelijk vanuit de toepassing. Hij spreekt vanuit de gemeenschap met Christus, laat ik dat nou eens nader zeggen. Doch nu geopenbaard is door de verschijning van onze zaligmaker, Jezus Christus, die de dood voor ons heeft er niet gedaan. Ja, zo moet je het echt lezen. En het leven en de onverderfelijkheid aan het licht heeft gebracht door het evangelie in de toepassing des harten. Paulus spreekt hier vanuit de toepassing der zaken. En dat is heel belangrijk, want die prediking, ik hoor dat ook wel aan en die dominees hebben mijn vertrouwen niet meer, omdat ze het volk maar wat wijs maken met een algemene aanspraak op de belofte van het evangelie. Daar word je niet zalig door. Nee, daar word je niet zalig door. De belofte moet de persoonlijk. We hebben toch opgezongen, mensen, we hebben toch opgezongen. Ik roep in God, ik prijs dan feilbaar woord, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Dat is echt noodzakelijk, dat is echt noodzakelijk. Die inwendige roeping komt uit de mond van de Zoon Gods voort. Die zaligheid komt voort uit de mond van de Zoon Gods, uit de mond der waarheid. Die openbaring geschiet, dat is geen stilzwijgende openbaring. Dat is een openbaring van een sprekend en een vrij verklarend God in Christus. En daarom staat er geschreven, die door de Zoon zijn vrijgemaakt, zullen waarlijk vrij zijn. Sta dan in de vrijheid. Met welke Christus u vrijgemaakt hebt. Vrijgesproken van schuld en straf. Ja, u zegt maar, dat is nu juist waar ik aan twijfel. Nou, als je er nooit zeker bent van geweest, Gods volk is ook die onderheviging die aan twijfel. Lezen we bij de berg, de Olijfberg, waar Christus zijn jongeren al sommigen twijfelden. Maar dat betekent natuurlijk niet dat de twijfel je leven is. Als je er nooit zeker, dan volg ik van de groep weer. Een waar gelovige zonder enige zekerheid van zijn zaligheid is bij mij niets anders dan een gedrochtelijk hersenschim ofwel een gelovige zonder geloof. Amen. Maar wat ongelukkig dat die van de groep, hoewel, het kan mijn, het vindt wel erg, maar het kan mijn in die zin, deed me niet zo. Kijk, dan heb Comrie wel weer die goede volgorde geleerd, rechtvaardigmaking geloof. Maar Comrie kun je ook niet volgen vanwege zijn filosofie. Die embryotheologie heeft vele, hele kerken op het verkeerde been gezet. Want zo werkt God ook niet. God is geen filosofisch God. De Bijbelse theologie heeft niks te maken met filosofie. Dat zijn allemaal ijdele inbeeldingen. Daarmee wordt de mens in een droomwereld gestijfd. Nou, dan moet je echt wel sterven. Dan moet je van verlost worden. En Paulus zegt, ik ben ertoe gesteld als een prediker, als een apostel, als een leraar der heidenen. En om welke oorzaak ik ook deze dingen leid. Want de waarheid preken, dat brengt lijden met zich mee. Dat zeg je toch tegen Timotheus. Maar leidt verdrukkingen met het evangelie. Het gaat altijd gelijk op. Als je het evangelie recht mag preken. Dus dat betekent ook dat je het in een rechte weg preekt. Zie ons al door recht verlost worden. En de wederkeer door gerechtigheid. Nogmaals, er komt geen mens spontaan tot het geloof. Zonder de belofte Gods. Forget it. Sion wordt recht verlost door woord en geest. Daar ligt altijd het inwendig spreken van de Heilige Geest aan ten grondslag. Uit de mond van Christus, want Christus zegt de Heilige Geest zal het uit het mijne nemen. En daarin wordt de kerk herbevestigd in het allerheiligste geloof. Dat is het werk van de Heilige Geest. Hij is Heere. Heere en die levend maakt, want Christus wekt zijn volk uit het ademsgraf op door zijn geest. Jazeker. Het is een werk van een drieënige God. Het is de Vader die verkiest, het is de Zoon die verlost, het is de Heilige Geest die hem toepast. Houd vast, kinderen, aan die orde. Houd vast aan de orde, ellende, verlossing en dankbaarheid. Dat is niet waar de mens aan moet voldoen, hoewel de wet eist, betaal mij wat gij schuldig zijt. Daar komt geen mens onder vandaan. Dan kun je voorwaardelijk noemen, kun je last opleggen, maar dan zit je God te belasteren. Die dominees die dat zeggen, zitten God te belasteren, want die leren een evangelie waarin God de zonde door de vingers ziet. Nou, je wordt behouden of verdoemd. Hij vergeeft ze of hij laat ze op je, de zonde. En dan sterf je in je zonde. Mag God niet doen met het maaksel wat hij hebt. Christus is te zijn de tijd voor de goddelozen gestorven. Voor de tijden der eeuwen. Die ons is gegeven in Christus Jezus. Voor de tijden der eeuwen. Want hij is van eeuwigheid gezalfd geweest. Lees die spreuken van Salomo. Lees die prediker. Lees heel het woord van God. Houd aan in het lezen. In het woord van God. Maar dat betekent natuurlijk niet dat er geen uitleggers zijn. Want de Heer heeft die zwakke prediking gegeven. Hij had het ook aan engelen kunnen geven. Nee, dat kon niet. Want de engelen kennen het geheim der zaligheid niet. We proberen het wel in te zien. Maar ze kunnen er niet in zien. Want de engelen hebben geen genade. Ja, dat kun je straight zeggen. De engelen hebben ook geen genade nodig. De niet gevangen engelen, die zijn zalig in de God der zaligheid. Zoals Adam en Eva zalig waren in de God der zaligheid. Verstaat goed hoor, verstaat goed. En ik zag de Satan als een bliksem uit de hemel vallen. Dat is een gevallen engel. En er waren toen vele gevallen engelen. Die nou heel de wereldbevolking opspelt. Koe je mijn gouden horens beloven. Get vaccinated, get vaccinated. En al die duivelse puppets die zijn op je dood uit. Want dat wordt door de kerken ook verzwegen. Dat die depopulatie al in volle gang is. De sterven gevaccineerde mensen bij de vleet. En het wordt allemaal doodgezwegen door dat van God vervloekte RD. Ja, ik moet het zo zeggen, want dat is zo. Dat kan ik niet verpakken met mooie woorden. Nee. Daartoe ben ik ook niet geroepen. Johannes de Doper die sprak als een os, zo staat het in de grondtaal. En dat haten ze in onze dagen. Je moet alles verpakken, je moet alles heel netjes zeggen. Maar de taal van de Heilige Geest is altijd zo netjes niet. Nou, lees de brief van Jacobus maar. Uw kleding is verrot en van de motten gegeten. Dat is altijd niet zo netjes zoals ik mensen het wil horen. Wij prediken niet zoals u het wil horen. Want dan zou ik geen dienstknecht van Christus zijn, zegt Paulus, als ik een evangelie zou preken naar de mens. Want dat is altijd zielsbedriegelijk. Het evangelie van Jezus Christus, dat bedrieg je niet. Maar daar gaat wel die oude mens eraan. Dat zal ik je wel vertellen. Hoewel die oude mens niet sterft door het evangelie. Hoor. Want dat is ook weer zo'n duivelse leer die zijn rondgang doet in onze dagen. Wist je dat die dopers, even zei ze dat, we hebben het vanmiddag op catechisatie behandeld. Over het sacrament van de heilige doop, dat die dopersen, die wederdopers, die vervloeken de kinderdoop. Wist je dat het zo erg was? Die vervloeken de kinderdoop. Dus die vervloeken, ik had het met een baptistenpredikant hier in Montana, hier in Amerika, die vervloekte ook de kinderdoop. Ik zeg, dus jij gooit overboord wat er geschreven staat, laat de kinderen stop mee komen, verhindert ze niet, want de zulke is het koninkrijk der hemelen en de Heer Jezus legde zijn handen op hem. Ja, hij zegt, maar hij doopte ze niet. Ik zeg, dus jij wilt beweren dat die zegenende handen van Christus ondergeschikt zijn aan de waterdoop. Ik zeg, wat is dit voor godslastering? Hij zegende ze met de Heilige Geest. Dat staat er. En omdat ze er zelf geen kennis aan hebben. Kijk, want er wordt ook profaan vastgehouden, hoewel ze in haar hart overtuigd zijn dat de kinderdoop Bijbel is. Want daar geeft de Heilige Geest getuigenis van. En de apostelen hebben vele huisgezinnen gedoopt. Een huisgezin zonder kinderen is geen huisgezin. Een man en een vrouw zonder kinderen is geen huisgezin. Dat is een echtpaar. Maar een huisgezin, daar zijn kinderen bij. Lydia de purperverkoopster huisgezin. Ik heb het huisgezin van Chloé gedoopt. Huisgezin. Het huisgezin van de stokbewaarder. Huisgezin. Kinderen. Nou, je maakt mij wat dat betreft niks wijs. Nee, nee. Gods woord is daar niet onduidelijk in, maar heel duidelijk. Waartoe ik gesteld ben als een prediker en een apostel en een leraar der heidenen. Ja, gesteld ben. En die valse leraren die zijn ertoe gezet om het volk te misleiden en het hele refendom klaar te stomen voor de aanvaarding van het teken van het beest. Het is echt feitelijk wat ik zeg. Het is echt feitelijk. Er is geen dominee die er tegen waarschuwt. Omdat de duivel al die dominees heeft ingepakt met al die valse handreikingen. Daar zijn ze allemaal op ingegaan. Want ze hebben gedacht de duivel een beetje te sussen. Dan zou hij wel zijn mond houden. Nou, dan weet je niet wie de duivel is. Dat kan ik je wel vertellen. Want dan moet je gedurig in die volle wapenrusting Gods om de verleidingen, de strikken van de duivel te kunnen onderscheiden, te wederstaan. En desondanks vallen we in allerlei zonde, struikeling. Daar weet Gods volk ook wel van te vertellen. Hoewel ze dat niet zullen etaleren, want verborgen zonden moeten verborgen beweend worden. Maar dan menen ze het voor God uit. De grootste der zondaren te zijn. Ik heb tegen u, zegt David, gezondigd. Hij zegt, ik ben een zondaar. Ik heb tegen u gezondigd. En dat werd hij gewaar, want hij verloor de vrede met God. Want het zijn de zonden die een scheiding maken tussen God en de ziel. Dus dat is een teer leven. Nou, zo teer is Gods ware volk niet. Christus is teer over zijn schapen. Daar moet ik het van hebben, van die getrouwe zalenmaker. Ja, die de schapen wijdt en leidt in de grazige weide van zijn woord. Ja. Wat ben je goed af als je eens een keer verdwaalt? Wat ben je dan goed af? En dan ga je weer roepen, aan zoek uw knecht schoon, hij uw wetten schond, want hij volhardt één Christus naar uw gewoonte horen, naar uw gewoonte leven. Dat touw nooit gevierd wordt, dan weet je toch nooit in welk touw die vast zit. Ik heb eens tegen een dominee gezegd, het is de hopen dat je een grove zonde wordt. Dan zal ook kijken in welk touw die vast zit. Ja. Dat is niet de zonde dat het analyseren. Als je het zo gaat uitleggen, dan ben ik een duivel. Nee, nee. Dat heeft het bloed van Christus gekost. Elke zucht zonde heeft het bloed van Christus gekost. Denk er goed om. En we zijn gekocht met de hoogste prijs van zijn bloed. Maar hoe kom je nou van die zonde af? Je bent er vanaf in Christus. Houd het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt. Ja, het is een heel vreemde leer geworden. Hè? Want dan moet je lid worden van volwaarts christenstrijders om de zonde te overwinnen. In Christus heb gij ze overwonnen. Gij leeft in een staat der genade, in een staat der gemeenschap. Het lijkt er niet op, houd het te voelen. Omdat God het gezegd heeft. Ja, dat is de kracht van Christus, dat is de kracht van het evangelie. Gij zijt met hem gestorven. Niet stervende, gij zijt met hem gestorven. Gij hebt uitgedaan die oude mens. Gij hebt aangedaan de nieuwe mens. En dan klinkt het nog, doet aan de Heere Jezus Christus. Dat ziet op de dagelijkse oefening, dat ziet op de dagelijkse bekering. Doet aan de Heere Jezus Christus. En dat teken je weer bij, hè? Dat teken je weer bij. U kiest mijn hart eeuwig tot mijn koning. Dat is toch zo'n lieve dienst. Maar als het van ons af heen, ik gooi er vandaag nog het baaltje er beneden. Ja, maar de Heer niet. Nee, hij heeft zijn trouwen in zelf nooit gekrenkt. Nooit. Hebt het u ooit en niets ontbroken? Nee, Heer, nooit. Nooit. Nou, en dan wordt het gebed weer geboren. Wees gij mij tot een voorhoede en achtertocht, Heer, want als het van mij afhangt, vallen alle kuilen die er zijn. Werkelijk, werkelijk. Maar hij is getrouwd, de bron van alle goed. Om welke oorzaak ik ook deze dingen leid, maar ik word niet beschaamd, want ik weet wie ik geloofd heb. En ik ben verzekerd dat hij machtig is mijn pand bij hem weggelegd te bewaren tot die dag. Dus kind, je hoeft het zelf niet te bewaren. Nee. En de Heer knipt zakken ook weer open van Gods volk, want dat mannen mogen ook niet bewaard blijven. Want er kropen de wormen eruit. En ze werden dagelijks met mannen begenadigd. Dat is ook het geestelijke leven. God weet zijn kerk wel te onderhouden. En dan gaat hij zijn eigen ook eens een ogenblikje verbergen. Omdat je des te harder zou schreeuwen. Tot die zonen Davids om door hem ontfermd te worden. Ja, Gods volk staat gedurig weer als een verloren zonde naakt aan de dijk. Dit is de weg, wandel in dezelfde, wandel in dezelfde. Ik moet het hebben van een voorbijkomende Heer Jezus. Daar moet ik het steeds weer van hebben. En dan mag hij weer uitroepen, hij is gekomen, hij is gekomen. Hij is de mijne en ik ben de zijne. Ik zijn zonde en hij mijn gerechtigheid. Ik zijn gerechtigheid en hij mijn zonde. Kun je ook zeggen. Want hij is tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden zijn. Rechtvaardigheid Gods in hem. Amen. Heere, de kracht van het evangelie. We worden ermee doorstraald. En dat is uw eeuwige goedheid. Waarin gij onderscheid maakt wat het niet is. O, die goedheid des Heeren. De Heer is goed, de Heer is goed. Wij zullen de Heere dienen. Gij zult de Heere niet kunnen dienen. Ach, wat moet de mens toch afgebroken tot de wortel toe. Om verlost te worden van al dat roemen in het vlees. Wie daar roemt, roemen in de Heer. Hij heeft het voor ons gedaan. En hij blijft zijn eigen werk getrouw. Heere, breidt uw koninkrijk nog uit. Ook onder de kleinste kinderen. Gij hebt toch uw handen op hen gelegd. Laat ze tot u komen. En dat wij geen verhindering voor die kinderkens vormen. Dat we ze op schoot zouden nemen om hen te vertellen wie de Heer is voor een al bederver. Verheerlijk uw naam en kracht in en om Jezus wil. Gemeente nog zingen, vers 6 van Psalm 56. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Kunt u het allemaal nazeggen? Gij richt mijn voet dat hij zich nimmer stoot. Gij zijt voor mij een schild in alle nood. Gij hebt mijn smart verdreven. Het zesde is de zangvers van Psalm 56. Geef u vrede. Amen.